We zingen, we lezen Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, dat is de Heer Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook boven mate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus is de Heere tot in eeuwigheid van God de Vader. Tot zover de lezing vanmorgen uit het woord van de Heer, dat hij ons ook zegent, bemoedigt wanneer we dat gaan overdenken. Ja. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat zinnetje, die boodschap, mag u nooit meer vergeten. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat zinnetje mag u nooit meer vergeten. En daarom doen we het met elkaar. Als u de Bijbel voor u hebt en zo hoort het, is dat wel zo makkelijk. Laat daarom die gezindheid in u zijn, ook in Jezus Christus. Was een beetje aarzelend, natuurlijk, vast de Bijbel niet bij u. Ja, dan gaat dat zo. We doen het nog een keer. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Jezus Christus was. Mag u nooit meer vergeten. En als u dat onthoudt en nooit meer vergeet, dan ben ik eigenlijk al klaar. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat u het nooit meer zal vergeten. Ja, ja, misschien ben ik daar wat sceptisch in. Maar dit is voor ieder kind van God een noodzakelijke levensinstelling. Noodzakelijk. Ieder moment van de dag. Ieder moment van de nacht. Ieder moment dat wij ademen, moeten wij de gezindheid van Christus ademen. En laten we dat vanmorgen duidelijk en voor altijd vasthouden. Ons leven moet die gezindheid ademen die ook van Jezus Christus is. Dat moeten we voortaan doen. Gaat dat alle dagen lukken? Ik denk het niet. Maar het moet wel ons streven zijn. Er waren ooit, misschien nog wel, ik weet dat niet met zekerheid, van die armbandjes, misschien kent u ze wel, die hadden dan zo'n fel opvallend kleurtje. En daar stond uiteraard in het Engels op, what would Jesus do? Die armbandjes die je daaraan herinnerde, als je dat zag, wat zou Jezus doen? In die situatie, wanneer die dat hoorde of dat zag, wat zou Jezus doen? En dat ademt toch dat verlangen naar de gezindheid van Jezus Christus. Zo'n armbandje zouden we misschien allemaal weer moeten gaan dragen. Ik weet niet of ze er nog zijn, Maar je kunt ook een knoop in de zakdoek leggen. Misschien een dubbele knoop. En misschien moet er in die knoop een briefje, om af en toe toch weer even te lezen waarop staat. Want ik heb wel eens een knoop in mijn zakdoek gelegd en toen dacht ik, waar was die knoop voor? Dus daarom misschien een briefje erin. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En als u geen zakdoek hebt, knoop het in de oren. Die gezindheid in u, in mij, in ons. Waarom? Het zinnetje begint met daarom. Er is dus een reden, er is dus een aanleiding om voortaan te leven vanuit de gezindheid van Christus. Daar strekken we ons naar uit. Waarom? Daarom. En daarom, dat wijst terug. En daar hebben we al eerder over gesproken met elkaar. Daar hebben we over nagedacht. Ik twijfel er niet aan dat het nu nog helder voor de geest staat, maar voor die een die het misschien toch een beetje is kwijtgeraakt, die voorgaande versen, vers 2, daar schreef de apostel ons dat wij eensgezind moeten zijn. Dat we dezelfde liefde moeten hebben, één van ziel, één van gevoelen. En in de daarop aansluitende vers, doe niets uit eigenbelang. En laten we de ander voortreffelijker achten dan onszelf. En we lazen ook het vierde vers. Laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dat is toch prachtig? Eensgezind, dezelfde liefde, niets uit eigenbelang. En de ander voortreffelijker dan onszelf. Kunnen we niet? Laat daarom de gezindheid van Christus. Wat een prachtige woorden. Wat een hoog ideaal. Beschreef onze apostel. Die manier van denken. Die manier van doen. We hebben dat niet altijd in de hand. Het is wel makkelijk om in een dienst de Bijbel op schoot te hebben. Dat maakt het ook wat makkelijker om te volgen wat gezegd wordt vanaf deze plaats. Dan kun je je ogen daar langs laten gaan en dan beklijft het beter. Je ziet het ook beter. Omdat we als volgelingen van Jezus geacht worden die nieuwe manier van leven ons eigen te maken. En Paulus had er aan de Efeziërs ook al zoiets geschreven. Hè? Gij geheel anders. Dus kijken we naar de wereld om ons heen. En wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal gedaan wordt. Aan nadigheid, aan zorg, aan vuilheid. Gij geheel anders. Daar doe jij niet aan mee. En dan zie je in ons gedeelte eensgezind, dezelfde liefde, niets uit eigen belang, de ander uitnemender dan onszelf. Kunnen we niet? Laat daarom de gezindheid die in Christus was ook in u zijn. Dan heb ik een vraag, heel eenvoudige. Willen we dat? Dat is natuurlijk wel een vraag. Willen wij leven, handelen, wandelen, doen vanuit de gezindheid van Christus? Willen wij ons de gezindheid van Christus eigen maken? Dus willen wij in nederigheid die ander uitnemender achter dan onszelf? Willen wij oog hebben voor dat wat van anderen is, zoals de apostel schrijft? Dat is een serieuze vraag, u bent niet verplicht. U mag zelf weten of u dat wilt of niet. U bent vrij om te kiezen om wel of niet de weg van Christus te gaan. Wat kiest u? Als u zegt, het is niet mijn keus. Ik wil het niet, ik doe het niet. Heb ik u vanmorgen eigenlijk niet zoveel meer te zeggen. Dan kunt u eigenlijk wel naar huis. Ik krijg rustig de gelegenheid als u zegt, ja, ik heb er niks mee, ik ga. Even goede vrienden. Als u zegt, het is mijn ding niet om zo te leven zoals de apostel schrijft. Een zielkeus. Prettige dag verder. U blijft allemaal hier. Ja, u wilt een kopje koffie niet missen, ik snap hem wel. En u wilt straks een beetje bijpraten. Of leeft toch ergens dat gevoel van, ja, zoals de apostel schrijft in die gezindheid, dat wil ik. Ik hoop dat dat uw wil is. Het is niet altijd makkelijk. Maar het is wel mooi. Kijk nog even naar dat armbandje, hè? Wat moet Jezus doen? Wat zou de Heer Jezus nou doen in die situatie die straks weer, die morgen is, die volgende week is, wat er op ons afkomt? Wat zou Jezus doen? Knoop het in de zakdoek, in de oren. Het woordje gezindheid is een beetje lastig te vertalen. Ja, valt wel mee. Maar ik heb verschillende vertalingen gelezen. Sommigen die zeiden het gaat om een innerlijke houding. Andere vertalingen die hadden gevoelen. Dezelfde houding. Begrip hebben. Gedrag. Phronijte staat er in het Grieks, mag u wel weer vergeten, maar dat heeft twee raakvlakken en dat maakt het een beetje lastig om dat in één woord te vangen. Aan de ene kant heeft het te maken met wat in ons is, ons innerlijk, wat we denken, wat we voelen. En aan de andere kant heeft het te maken met ons uiterlijk. Met andere woorden, ons innerlijk en ons uiterlijk moet in balans zijn. Dat is eigenlijk wat dat woordje gezindheid betekent. Zijn we met datgene wat we denken en met datgene wat we doen in balans? Is dat een evenwicht in ons leven? Dat is best lastig. We willen wel eens iets, uiteraard het goede. Maar we doen wel eens dat andere. Dat staat in ieder mensenleven wel eens op gespannen voet. We kennen allemaal wel die worsteling. Dat spanningsveld tussen het ideaal waarvan we innerlijk overtuigd zijn en de weerbarstigheid in het uiterlijke leven. De mens die dat allemaal in harmonie heeft, ben ik nog niet tegengekomen. Misschien is die hier aanwezig. Gaat u even staan, daar applaudisseren we. U herkent het allemaal wel. Die spanning, die worsteling tussen het goede, wat we denken, wat we hopen, wat we willen, waar we voor willen gaan, en de realiteit die daar zo dikwijls mee botst. Dan zijn we een beetje afgezakt. Weet u, die harmonie was er wel ooit. Maar dat is lang geleden hoor, dat was voor de zondeval. We besloten om van die boom te eten. Wat dit dan ook precies voor vrucht geweest is, doet er nu even verder in toe. Maar het was een boom en door het eten van die vrucht zouden we het verschil weten tussen goed en kwaad. Dus sinds we gegeten hebben, weten we verschil tussen goed en kwaad. En weten we ook dat dat allemaal niet zo in harmonie is in ons leven. Maar omdat we volgelingen van Christus zijn, weten we het verschil tussen goed en kwaad. En omdat wij gegeten hebben van die vrucht, weten we het verschil. Niemand kan zeggen, ik weet het niet. Want je weet het wel. Maar omdat wij volgelingen van Christus willen zijn, moeten wij het verschil maken. Bij die disharmonie gaan voor de balans. Laat daarom die gezindheid, die zuivere balans tussen innerlijk en uiterlijk, die ook in Christus was, in ons zijn. In Christus was die volkomen harmonie. Die worsteling tussen goed en kwaad, die balans tussen goed en kwaad, bij ons allemaal aanwezig, maar allemaal in disbalans, die moeten we oriënteren op Christus. Uiterlijk en innerlijk moet geharmoniseerd worden. Daarom gaan we nu opzien naar Christus. Vers 6 en 7. Dus de apostel heeft 2, 3 en 4 ons het een en ander voorgehouden. En dan zegt hij nu, laat daarom de gezindheid van Christus in u zijn. Nou, hoe is die gezindheid van Christus waar wij ons naar uitstrekken? Vers 7 begint met die, Christus. Hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk geworden is. die. Dat zei ik al, in betrekking op Jezus. Het gaat om Jezus. En dan zien wij in die twee versen twee keer het woordje gestalte. Morphe staat er in het Grieks, nou dat is niet de wet van Murphy of zoiets. Maar dat is wel een lastig woord. Het wordt aangeduid wat het wezenlijke van iets is of van iemand is. Nou, het wezenlijke van Jezus Christus zijn gestalte. Dat hij God is. Dat is het wezenlijke kenmerk van Jezus Christus. Hij is God. Maar dan staat het woordje gestalte er nog een keer. Het wezenlijke van Jezus Christus is dat hij slaaf is. Hebt u hem? God in Christus God, in Christus slaaf. Dat is toch wel heel bijzonder. God neemt in Christus de gestalte aan van een slaaf. Hoewel hij God van de gestalte is, is hij dienstknecht geworden. En dat is echt. Dat is wezenlijk. De Heer Jezus heeft geen knechtje gespeeld. Het was geen gekostumeerd bal. Hij heeft geen theaterstukje opgevoerd. Geen maskerade waarachter zijn wezenlijk verborgen was. Hij was God en hij was knecht. Essentieel, beide. En zo echt als God als knecht gekend werd, zo wezenlijk moeten wij ons eigen belang kruisigen. Wij moeten als knechten gekend worden. Proberen we dat even voor te stellen, de Almachtige God. De schepper van de hemel en de aarde, en hoe groot is hij? De Almachtige, bij wie alle pracht is, bij wie alle wijsheid is. Bij wie alle genade is, bij wie alle geduld is, bij wie alle kennis is. Nou, noem het allemaal maar op. Alles wat volmaakt is en wat groot is, dat is bij God, dat is God. En hij komt hier naar ons toe. En is knecht. Hij is knecht omdat hij ons, u en mij ergens mee wil dienen. Hij wil ons ergens mee bedienen. Hij wil iets bij ons brengen. Wat ons ontbreekt. Echt slaaf. Echt God. En nu lezen we in vers 8. Het woordje gedaante. Dus in vers 6 en vers 7 staat het woordje gestalte. En in vers 8 staat het woordje gedaante. Je kunt het zo meelezen. Gedaante, schema. Dat is de uiterlijke verschijning. Dus God. Een dienstknecht is in zijn uiterlijke verschijning bij ons gekomen in de gedaante, de habitus van een mens. En daar bleef ik nog niet bij. God, dienstknecht, mens, heeft zichzelf vernederd. Het menselijk niveau, maar ging nog lager, vernederd tot aan het kruis. Het woordje vernederd, daar zit die neergang in. God is neergedaald. Maar dat woordje vernederd heeft ook de betekenis van vlak getrokken, gelijkgesteld. Tot hetzelfde niveau gebracht. Zo wordt het ook in Lucas 3 vers 5 gebruikt. Elke berg en elke heuvel zal geslecht worden, bestaat hetzelfde woordje in het Grieks wat hier als vernederd is vertaald. Maar voor de Heer God is dat natuurlijk een ongelooflijke vernedering. Hij wordt op ons niveau gebracht en dan nog lager. Gekruisigd. Hetzelfde niveau, gekruisigd. Eén ding was toch wel anders. Jezus heeft niet gezondigd. Godzijdank. Hij zondigde niet. Stel dat Jezus wel gestruikeld was, wel gezondigd had, dan zou hij ook tot in dat laatste punt aan ons gelijkgesteld zijn geweest en dan hadden we er hopeloos voor gestaan. Dan zou hij nooit onze verlosser kunnen worden. Het moet wel wat geweest zijn voor de heilige, voor de rechtvaardige, die machtige God. Om tussen ons bedriegelijke mensjes te leven. Tussen ons die vuile, onheilige, leugenachtige, gewelddadige, gemene mensen te moeten leven. De heilige Zoon van God, ook mens. Theologen hebben daar een mooi woord voor bedacht, duovisitisme. Huh? Kent u wel, duo is twee. Visitisme, denkt u nog maar eens even terug, lang geleden aan de school fysica, natuurkunde. Duo-fysitisme, de twee naturenleer van Christus. Wij belijden dat hij en God is en mens is. Het is niet 50-50, 50% voor elk, half om half. Maar beide 100%, 100% God, 100% mens. Dat snappen we niet, dat kunnen we niet begrijpen, dat past niet in ons rationeel systeem. Maar hij was het, is het. Jezus, de menselijke vorm. Maar hij was God. En wij zien die neergaatse beweging. God die de gestalte van een dienstknecht, een slaaf aannam, zich ontledig heeft, gelijk gemaakt heeft, leeg gemaakt heeft, werkt slaaf. En is gehoorzaam geworden tot in de dood, tot de dood aan het kruis. Dat besef kun je toch alleen maar zwijgen. Dat moet je zeggen. Wanneer je beseft dat God in zijn Zoon die weg gegaan is. Let wel even op. Jezus is niet als God geëxecuteerd, maar in zijn habitus, in zijn gedaante, in zijn verschijningsvorm als mens. Waarin die aan ons gelijk is geworden. En hij is opgestaan uit de dood. En dat betekent dat in hem, die aan ons in de gedaante gelijk geworden is, die dus mens geworden is, uitgenomen de zonde. Hij is ook opgestaan en dat wil zeggen dat er in hem een nieuwe mensheid is gekomen. Anders dan die mensheid die er al was. Een nieuwe Adam, noem het een tweede Adam, een nieuwe mens. Vrij van zonde, vrij van immoraliteit. En ook niet meer vleeselijk, maar geestelijk. Niet meer op weg naar de dood, die terminale mens, die we allemaal vanaf onze geboorte zijn, maar levend, eeuwig levend. En door de opstanding uit de dood verklaart bewezen Gods Zoon te zijn in kracht. En hij is in het Vaderhuis. Daarom, daar heb je het weer, maar nu vers 9. Daarom. En we stellen ook hier weer de vraag, waarom? We hebben gezien hoe Jezus vernederd werd. Want hij lette niet op zijn eigen belang. Hij had oog voor u, hij had oog voor mij. En hij is vernederd tot aan de kruisdood. Hij was gehoorzaam. Aan wie? Aan wie was Jezus gehoorzaam? Psalm 40, vers 6 tot 9 lees ik u. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij, de Heere God, geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol, Oude Testament, is over mij geschreven. Ik heb lust, ik heb er zin in. Ik wil uw wil doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet, Heere, gij weet het. En dan in Hebreeën kom je dat ook weer tegen. Geciteerd, vervuld. Hebreeën 10, vers 5. Daarom zegt hij, Heer Jezus, bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Waarin wel? Toen zei ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Dus Christus is gekomen heeft niet op zichzelf acht geslagen, maar op ons. En daarin heeft hij de wil van de Vader uitgeoefend. Dus de Vader, de Heere God, wilde dat de Heer Jezus zichzelf vernederde tot in de dood aan het kruis om uw wil te doen. Hij heeft niet op zichzelf gelet. En dat heeft hij gedaan voor ons. Daarom, weer en daarom, heeft God hem ook bovenmaten verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Nou, dat kunnen we ons voorstellen. Omdat hij de wil van de Vader heeft gedaan, daarom heeft God hem een naam geschonken boven alle naam. En wij zingen ervan. Het bekende lied, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezaam. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Kent gij die Jezus niet? Die om ons te redden de hemel verliet. Hebben wij oog voor die grote, voor die heilige naam van onze Heer? Maar waarom heeft de Heer dit gedaan? En waartoe heeft hij dat gedaan? Keer terug naar vers 4. Jezus had oog voor ons. Meer dan voor zijn eigen belang. Met respect gesproken. Zijn eigen belang heeft hij opzij gezet. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft God hem verhoogd. Die naam boven alle naam. Dan slaan we om en dan gaan we naar vers 10. Daar lezen we, opdat wijst vooruit. Opdat geeft aan dat er een doelstelling is. Opdat geeft ook perspectief. Over de tiende vers, daar kun je alleen al wel een preek schrijven. Er zit zoveel in aan rijkdom en aan heerlijkheid. Maar de doelstelling is waar het op uitdraait, opdat tot heerlijkheid van God de Vader. Heer Jezus heeft aan zichzelf voorbij gezien. Ter wille van u en van mij. Maar uiteindelijk tot heerlijkheid van God de Vader. Daar is alles op gericht. Daar gaat het uiteindelijk om. De heerlijkheid van God de Vader. En die heerlijkheid, die moeten ook wij zoeken. Hoe dienen wij de Heere God? Hoe zijn wij tot meer eer en glorie van de Vader? Nou, daar begint vers 10 mee. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Wij dienen en eren dus God de Vader door te buigen en te belijden dat Jezus Heer is. Hou de Bijbel erbij, het vingertje, lees mee met de dingen die ik zeg, dan komt het dichterbij, dan wordt het helder, dan zeg je prachtig, maar het beklijft beter. Wij eren en verheerlijken God door te buigen voor de naam van zijn Zoon. Maar niet alleen wij die geloven, uiteindelijk ieder mens. Dat lezen we. Elke knie van hen die in de hemel is. En die op de aarde is. En die onder de aarde is. De apostel die gebruikt daar woorden die er ons bij bepalen dat alles en iedereen uiteindelijk zal moeten buigen voor hem, zijn zoon. Dat kan zijn Van harte. En ik hoop het. Dat u van harte buigt voor de Heer. Het kan ook zijn dat het tandenknarsend is. Ik denk dat de duivel zal tanden knarsen. En in ieder geval engelen met hem. Wanneer ze moeten erkennen, hij. Ook ieder mens die zich tegen God en Jezus heeft verzet. Die niet wilde luisteren. Die iets achterloos langs zich heen liet glijden. Zal misschien straks tanden knarsend wellicht van spijt zich moeten onderwerpen. Maar ik onderwerp mij van harte. Uit liefde, uit dankbaarheid, uit blijdschap, die zich voor mij ontledigd heeft, die voor mij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, aan mij gelijk geworden is, lager mijn dood op zich genomen heeft. Hem zij de lof, de eer, de heerlijkheid, de dankzegging, de aanbidding. Door God wordt hij bovenmate verhoogd. Is die Jezus ook jouw Heer? Buig je nu al vol dankbaarheid voor hem? Wacht niet tot je tandenknarsend ertoe geprest wordt en geen uitweg meer hebt, want dan is het te laat. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En de engelen zingen voortdurend zijn lof. O, mochten we om Jezus verheerlijkt eens staan, dan hieven wij juichend de jubeltoon aan. Jezus, Jezus, uw naam zij de eer, want gij zijt der mensen en engelen Heer. Amen.